Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad allen hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan allen die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook de gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee Anker uit Nieuwe Kerk aan de IJssel zal vanavond het woord van God bedienen. Collecte. De eerste collecte is voor stille hulp binnen de gemeente. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. De maandelijkse extra collecte is bestemd voor het Bijbelvertaalwerk in Oceanië van de familie Kievit. En één bus is bij de uitgang voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus is in november bestemd voor Theo en Klazien van de Schelling die uitgezonden zijn voor de MAF. We zingen nu als voorzang de lofzang van Maria, vers 1 en 2. En de kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die het trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Amen. Genade, zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan verder met zingen de woorden uit Psalm 123 en daarvan de woorden in vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. De woorden uit Psalm 123 en daarvan het eerste vers. In de gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we in deze avonddienst belijdenis van ons algemene en ongetwijfeld christelijk geloof. Door in te stemmen met de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis. En u mag daarop antwoorden door te zingen de woorden uit Psalm 33 en daarvan het 7e vers. De grote schepper aller dingen. De woorden uit Psalm 33 vers 7 als antwoord op ons belijden. En ieder spreekt dan in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en ik geloof een eeuwig leven. En de Bijbel open doen om daar lezen wat centraal staat in de verkondiging, willen we weer stil worden voor God. Laat ons samen bidden. Ja, Heere, zo mochten we het zingen als antwoord op ons belijden dat u de grote schepper bent aller dingen. En dat uw oog zo de wereld overgaat. Heere, en zo ziet u ons ook deze avond. Meneer, u heeft ons hier samengebracht als gemeente. En we danken u dat we ook op de avond van deze eerste uurdag hier mogen samenkomen, elkaar mogen ontmoeten. Maar bovenal dat we ook hier een moment mogen zijn waar u tot ons spreken wil. Voordat we de avond en de nacht verder trekken, de nieuwe week weer in, brengt u ons hier samen en spreekt u tot ons. Heren, daarin zien we dat u de levende God bent. En dat u zich openbaart en bekend maakt. En dat u ons aanspreekt. Heren, en zo wilt u ons ook vanavond weer de weg wijzen door het leven heen. En we bidden u dan ook, wilt u ons dat geven, dat wat wij nodig hebben, om ook dat woord, dat evangelie te verstaan. En we bidden dan ook om uw geest die in ons midden aanwezig is. Zo, Heere, ook ons hart wil openbreken, zodat we die woorden zullen verstaan. Dat het woorden zullen zijn die ons hart raken. Dat we de woorden zullen meenemen, ook de week in. En dat we ernaar leven zullen. Heere, en dat het ook zo door ons heen zichtbaar mag worden. Iets van u, die de levende bent. Dat we zoiets mogen zijn ook. Dat wat u zegt, Heer Jezus, dat u bent het licht der wereld. En dat we ook zo, Heer, de week in zullen gaan. Niet dat we daarin heel veel zelf moeten doen. Maar omdat u ons heeft geschapen naar uw evenbeeld en ons zo ook wil aanspreken. En u, Heer Jezus, zich zo bekend maken, ook aan ons. En dat wij zo door onze houding heen iets laten zien in wie u bent. Geef in daarin alle wijsheid, ook wat we vanavond nodig hebben. U weet hoe we gekomen zijn. Heer, want juist ook op de avond van deze eerste uurdag kunnen we misschien ook alweer vol zijn met dat wat morgen gaat komen of in de week die voor ons ligt. Geef dat we al die gedachten en alles wat ons bezighoudt, Heer, ook even van ons af kunnen zetten. Dat we horend naar uw woord, luisterend naar uw stem, en daarin bemoedigd en vertrouwd mogen worden. Misschien ook wel vermaand, aangesproken. Heer, wij bidden in die afhankelijkheid. En dat bidden wij voor elkaar als we hier in de banken zitten, als we thuis mee verbonden zijn. We bidden het voor de koster, voor beeld en geluid, voor de organist. Geef hem alles wat hij nodig heeft om ons te begeleiden als gemeente. Zodat we met elkaar ook die lofzang mogen zingen. Groot van uw naam. Heer, zo bidden en danken wij u. Om Jezus Christus wil alleen. Amen. In de gemeente van Nieuwkerk aan de IJssel ben ik bezig met een prekenserie uit Jacobus. Ik ben aan het einde gekomen. Ik ben alleen altijd gewend om aan het einde, of tenminste in de week voorafgaand, pas mijn preek te maken. En nu heeft u een goede gewoonte om voor donderdagavond alvast de liturgie aan te reiken. Meestal gaat dat goed. Maar soms zit je ook met een aanvulling. Dus dat wil ik vanavond ook gewoon maar doen. Ik wil met u meer lezen als alleen maar wat ik heb opgegeven. Jacobus en Openbaring. Ik wil namelijk ook iets lezen uit het boek Job. Want straks in Jacobus spreekt Jacobus, of hij verwijst naar Job. De enige keer dat dat gebeurt ook in het Nieuwe Testament. En daarom wil ik wat woorden van hem lezen. Hoewel ik denk dat velen van u de woorden die ik wil ook gaan lezen ook wel bekend zijn, maar toch goed om ook die woorden te laten klinken. En dat is misschien ook wel wat ik meegekregen heb hier in de tijd dat ik hier onder u mocht zijn, dat er wel eens werd gezegd, u moet vooral gedeeltes uit de Bijbel lezen. Niet maar een paar versen, maar laat vooral dit woord maar klinken. Nou, ik dacht dan moet ik het maar op wagen om ook iets meer te lezen als wat ik heb opgegeven. We lezen met u uit Job 1. En dan later nog even helemaal aan het einde, Job 42. En dan lezen we ook woorden uit Jacobus 5 en Openbaring 20. Allereerst lees ik met u uit het boek Job. Hoofdstuk 1. Ik heb de geschiedenis. Job woont in het land Us. Rijk, gezegend, welvarend, rechtvaardig. Hij weet niet van dat gesprek wat er plaatsvindt tussen de Heere en de Satan. Daar lezen we over, vers 8. De Heere zei tegen de Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Maar toen antwoordde de Satan de Heere en zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee verbreidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft. Voorwaar, hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. De Heer zei tegen de Satan, zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heer. Nou, dan kennen we dat, hè? Dan wordt hem alles afgenomen. Dan lezen we verder in vers 20. Als alles dan hem is afgenomen, zijn kinderen en alles wat hij bezit. Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijmd toe. En dan volgen er allerlei gebeurtenissen, gesprekken met zijn vrienden. En dan bladeren we door helemaal naar het eind van Job. Job 42. Eerste zes versen. Toen antwoordde Job de Heer en zei: ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep, dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Luister nu en ik zal spreken. Ik zal u ondervragen, maak het mij bekend. Alleen door het luisteren met het oor had ik u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. Daarom veracht ik mijzelf en heb ik berouw op stof en as. We lezen verder in vers 10. En de Heere bracht een omkeer in het levenslot van Job. Toen hij de gebeden had voor zijn vrienden. De Heere vermeerderde alles wat Job bezeten had tot het dubbele toe. Al zijn broers en al zijn zusters en allen die hem vroeger gekend hadden kwamen bij hem en gebruikten de maaltijd met hem in zijn huis. En ze betuigden hem hun medeleven en vertroosten hem over het onheil dat de Heere over hem gebracht had. Ze gaven hem ieder een geldstuk en een gouden ring. En de Heere zegende het latere leven van Job meer dan zijn eerdere. En hij had 40.000 schapen, 6.000 kamelen, 1.000 stuk juk runderen en 1.000 ezelinnen. Hij kreeg 7 zonen en 3 dochters en dan gaf de eerste de naam Jemima en de tweede naam Kezia en de derde naam was Keren Hapoeg. Zulke mooie vrouwen als de dochters van Job waren in heel het land niet te vinden. En hun vader gaf hun een erfelijk bezit onder hun broers. Job leefde daarna nog 140 jaar en hij zag zijn kinderen en de kleinkinderen en de kinderen van zijn kinderen 4 generaties. En Job stierf oud en van dagen verzadigd. Tot zover de woorden uit Job. En dan lezen we Jacobus. Ik lees met u de eerste 11 versen. Nu dan, rijken, huil en jammer over de ellende die u overkomt. Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en een roest zal getuigenis tegen u zijn en uw vlees als een vuur verteren. U hebt schatten verzameld in de laatste dagen. Zie het loon van de arbeiders die uw veld gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God. En jammerklachten van hen die geoogst hebben zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere van de hemelse legermachten. U bent u aan wilde te buiten gegaan op de aarde en u hebt uw eigen lusten gevolgd en u hebt uw hart gevoed als op de dag van de slacht. En u hebt de rechtvaardigen veroordeeld en gedood. En hij verzet zich niet tegen u. Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Ziet de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld. Totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neem tot u een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten die in de naam van de Heere gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job en u hebt de uitkomsten van de Heere gezien. Dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. En dan lezen we tot slot enkele woorden uit Openbaring 20. Vanaf vers 11. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden klein en groot voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen, dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. ja, die woorden hierin en zij werden geoordeeld. Iedereen overeenkomstig zijn werken. Dat wat wij gedaan hebben in het leven, dat wordt ons later voorgehouden. We denken vanavond na over die woorden uit Jacobus. En ik deel met u die woorden uit vers 8. U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. En de preek is eigenlijk, valt eigenlijk wat in twee delen uiteen. Het eerste deel, hè, want waar moeten zij dan geduldig voor zijn? Daar denken we over na in het begin van de preek, over dat wat Jacobus zegt over die eerste 6 versen. En daarna gaan we in over hoe hou je dan daarin vol, in dat geduldig zijn en je hart versterken en uitzien op de komst van de Heere. Nou, daar wil ik u wat in meenemen. Voordat we dat doen, zingen we uit Weerklank de woorden uit Psalm 63, de versen 1 en 3. Als antwoord op de verkondiging zingen we straks de woorden uit Psalm 43. Gemeente van Christus. Ja, ook even aan jullie als jongeren. Eigenlijk betrekt natuurlijk iedereen er wel bij, maar als je even zo gewoon even je leven voor je ziet, hè. En op een goed moment, of misschien is het wel gebeurd, of nou, zou het kunnen gebeuren, er is iets gebeurd waar jij niets aan kunt doen. Bijvoorbeeld om wie je bent, of anderen menen wie jij bent. Misschien wel iets wat jou buitensluit. Je niet mee kunt doen, niet meer mee kunt komen. Maar jou toch overkomt. En dat wat jij ook lastig vindt. Misschien wel zo daar waar jij wakker van ligt. Waar je mee opstaat. En waar je mee naar je bed gaat. En dan is er iemand die komt naar je toe en die zegt: je moet geduld hebben. Ja, jij denkt dat is lekker. Maar iedere dag word ik dat wat ik meemaak of dat wat mij raakt, daar word ik bij bepaald. Meer nog, heel mijn leven wordt erdoor bepaald. Ja, zegt de ander, dat weet ik, maar heb nu geduld. Heb nu geduld. Want eens zal alles rechtgezet worden. Ja, jij denkt er, misschien zeg je dat ook wel, ja, ooit. Maar is dat dan weken, maanden? Maar de ander zegt, de tijd weet ik niet. Maar het is wel een zeker weten. Ooit komt het goed. Heb geduld. Maar misschien die vraag, wat zou je dan met deze woorden kunnen? Die de ander jou aandrijft. Nou ja, misschien zeg je wel, ja, maar dat is wel heel makkelijk, hè? Dat is wel heel makkelijk. Want je zegt het nu in een paar woorden, in een enkele minuut. Maar mijn leven wordt er wel helemaal door bepaald. En jij gaat over tot de orde van de dag. Maar ergens is dit wat Jacobus vanavond met ons deelt. Die woorden, u moet geduldig zijn, uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. Nou, waar moet ze dan geduldig voor zijn? Hè? Wie spreekt Jacobus hier dan aan? Wie heeft hij voor zich? Nou, mensen dus die iets, nou ja, meemaken dus wat hun leven tekent. Nou, het is zelfs meer dan iets hoor. Dat wel. Even die situatie daar in die samenleving waar Jacobus dus op reageert. Er is in de samenleving in de tijd van toen gewoon een heel groot contrast tussen, of een groot verschil tussen hen die rijk zijn en arm. We kennen het uit de Bijbel, hè? Er zijn daar heel veel grote steden, steden als Korinthe en de gemeente van Efeze, grote plaatsen, handelssteden. Maar over het algemeen, het gros van de mensen die zeg maar daar buiten leefden, dat was min of meer dat plattelandsleven. En daar waren grootgrondbezitters. En die waren in die tijd, nou ja, rijk en vermogend zou je kunnen zeggen. En daarnaast is het dus, naast deze grootgrondbezitters, is het dus die schare. Misschien ook wel die schare die heel vaak in de Bijbel wordt genoemd. Een schare van mensen die eigenlijk, nou ja, in een hele miserabele toestand leven moesten. Nou, daartussen zit waarschijnlijk nog wel iets van een middenkleine middenklasse. Misschien wel van die vaklieden. Dan denken we zomaar aan de vader van de Heer Jezus, Jozef, die timmerman was. Maar het wordt wel even hier gekenmerkt tussen die twee grote groepen. Die grootgrondbezitters, die rijken en die arbeidersklas. Want die grootgrondbezitters, die hadden veel arbeiders in dienst. Hè? Nou ja, dat zien we dan helemaal voor je. Er moet gezaaid immers worden, de kudde moet gewijd worden, de wijngaarden moeten verzorgd. En uiteindelijk moet ook op een goed moment overal de oogst worden binnengehaald. Nou, dat wordt dus gedaan, zoals we het in de Bijbel tegenkomen, door die dagloners. Nou, denk even aan die woorden uit Matteüs 20, die arbeiders in de wijngaard. Allemaal op een ander moment komen zij aan het werk in de wijngaard. Ze krijgen allemaal een dag of een dagdeel. En normaal gesproken zou je voor een dagdeel betaald krijgen. Nou, het bijzondere natuurlijk in dat gedeelte is dat ze allemaal evenveel krijgen. Maar die mensen. Dus je een dag hebt gewerkt, dan kreeg je 1 penning. En voor 1 penning of voor 4 penningen kon je een lam kopen. Nou, je voelt wel ergens aan, als je die verhouding ziet, voor een 4 dagen hard werken voor 1 lam. Je voelt aan, ze werkten enkel maar voor hun dagelijks brood. Dus moet je maar gewoon echt zo voor je stellen. Ze woonden daar misschien wat in tenten, in wat huizen, maar ze hadden nauwelijks iets. Totaal natuurlijk anders met de situatie waar wij in leven. Maar wat wel duidelijk wordt, is dat deze dagloners gewoon een heel zwaar bestaan hadden. Eigenlijk bezig per voortduring met overleven. Nou, Jacobus gaat hier dus in op die rijken. Een hele scherpe toon. Ze worden rijk door de oogst die geoogst wordt, hè, dat wat ze bezitten. Maar waar Jacobus de vinger bij legt, is dat ze uiteindelijk ook nog eens het loon inhouden van deze arbeiders. En hoe ernstig dat wel is, dat laat Jacobus wel uitkomen in die 2 werkwoorden die hij gebruikt in vers 6. Het eerste woord is dat hij dat woord veroordelen. En hij spreekt de rijken hier aan, nee, je zou kunnen zeggen, hè, op een snoeiharde wijze. Jullie plegen sociaal onrecht, zouden wij zeggen. En jullie maken je daar schuldig aan. Dat is toch onbestaanbaar. En het tweede woord wat hij gebruikt, dat wordt vertaald met doden, gedood worden, vermoorden. Als het ware dat Jacobus zegt, door die arbeiders van hun loon te beroven, vers 4. Ondernemen jullie deze arbeiders en hun gezinnen en allen die daar werken, dat wat ze keihard nodig hebben om te bestaan. En door dat wat jullie doen, is er een schreeuw naar de hemel. Zodat de Heere God die schreeuw als het ware hoort vanaf de aarde. En weet nou, God is hier dus niet doof voor. Zo'n schreeuw die ook roept, zijn wel tekstverwijzingen die dan teruggaan naar Genesis 4. Die woorden, hè, als het bloed van de aarde roept toen Abel gedood werd door zijn broer. Ook toen dringt het door tot de oren van de Heere. Nou, zo ook dus hier. En Jacobus zegt, jullie rijken, dit zal voor jullie gevolgen hebben. Die omstandigheden waar jullie nu in leven, dat zal op een goed moment ingrijpend veranderen. En hij zegt nu, hè, ga alvast maar huilen en jammeren. Want dat wat er komt, nou ja, zwaar, hè, berg je maar. Die woorden die hier gebruikt worden, huilen en jammeren, dat is, nou ja, als je dat terug zou vertalen naar het Oude Testament, dan is dat eigenlijk profetische taal. Het zijn 2 werkwoorden die ook door de profeten in het Oude Testament worden gebruikt als zij, nou ja, tot het volk het oordeel moeten uitspreken. Nou, ook daar, als het daar aangekondigd wordt, dan klinken er ook zulke woorden. Zo van, nou ja, jullie leven wel, hè? Zonder misschien wel zelf te weten, hè? Jullie leven je leven, misschien wel los van God, vertrouwend op jullie eigen rijkdom, op jullie eigen bezit. Jullie leven wilderig, wij zouden zeggen, ze leven een decadent leven, ze laten het breed hangen. Jullie voeren je hart vet, jullie schranzen, jullie genieten naar hartelust, jullie banen je onaantastbaar. En dan geeft hij, nou ja, zo'n beeld, hè, je ziet het ook helemaal voor je, zo'n scherp beeld van die koeien. Wellicht als u die ook wel kent, als je de polder wat ingaat, dan zie je ze soms hier en daar wel lopen. In Nieuwkerk ook, tegen de dijk aan, dan lopen van die dikbeelkoeien. En je ziet hè, op zo'n dag, je ziet ze, dat ze zich te goed doen. Aan gras, aan drinken. Nou, ik weet natuurlijk niet of ze ervan genieten of zo, hè, maar ze dijen in ieder geval uit. Nou, Jacobus, die heeft misschien ergens misschien dat beeld wel voor zich. Hè? Die dieren, die koeien, ze dijen uit. Alleen ze vergeten dat de dag van de slager iedere dag dichterbij komt. Nou, zoiets. Ja, ik weet niet wat dat bij je oproept als je deze woorden zo wat tot je naar binnen laat komen. Ik probeer zo'n gedeelte wat te lezen en probeer die woorden zo om het door te laten dringen van Jacobus. Maar nou ja, je vindt toch wel, hè, Jacobus gaat natuurlijk nog wel tekeer tegen die rijken. Zoals hij dat eigenlijk doet in heel die brief. Hè. Jacobus is nog wel praktisch, maar ook scherp, vlijmscherp soms. Hij gaat nog wel tekeer over die rijken, over dat oordeel wat komt en dat wat ze bezitten. Calvijn spreekt over deze woorden. Hè? Nou, ze hebben schatten verzameld, maar het zijn wel schatten die verzameld worden voor het vuur. Het zal straks allemaal wegbranden, het zal straks stof overhouden. En ergens hoor je dan ook die woorden klinken hè? Vanuit Openbaring. Dat straks uiteindelijk de boeken open gaan, dan zullen de mensen geoordeeld worden over dat wat ze hebben gedaan, hun werken. Ja, misschien ook wel gewoon een spiegel naar ons toe. Hè? Een spiegel ook wel naar mezelf. Hè? Dat roept natuurlijk die vraag op. Nou ja, als hij nou zo hier, als het ware met een soort gestrekt been erin gaat, mag je dan niet rijk zijn? Mag je dan niet rijk zijn? Nou ja, dan hebben we natuurlijk heel snel dat we natuurlijk zeggen. Natuurlijk, en dat mag ook. Hè? We zien natuurlijk op Job, we hebben ook Job gelezen. Maar ook in de hele Bijbel zijn er natuurlijk genoeg mensen die rijk zijn, vermogend. Ongekend soms, hè. Ook als je die woorden leest uit Job over wat hij wel niet bezit. Je kunt het bijna niet voorstellen. Niet bijna voor je houden hoeveel dieren dat allemaal wel niet moeten zijn. Ja, bezit hebben mag zeker. En toch, iemand gaf alweer, er was bezig met de voorbereiding. Die zei van ja, rijk zijn, dat is op zich natuurlijk niet zondig. Alleen wanneer er zonde leeft onder de rijken, dan komt dat voort, als eerste misschien wel, uit de wijze waarop die rijkdom verworven is. Hoe heb je het nou verkregen? Hoe is het nou in jouw bezit gekomen? Of misschien wel de invloed die verworven rijkdom heeft hè, op jouw hart. Wat doet het dat je steeds meer bezit, steeds meer geld hebt of steeds meer, nou ja, meer ontvangt? Maar misschien ook wel dat zondige de wijze waarop je het gebruikt. In dat wat jou toebedeeld wordt. Hoe ga je ermee om? Nou, Jacobus die zou misschien wel zeggen, de invloed van die rijkdom, wat dat heeft op de hart van de rijken. Nou, hij zegt bijna onvermijdelijk heeft dat veel te maken. Dat doet iets met je. Dat gaat niet zomaar aan je voorbij. Daarom is het natuurlijk ook in de Bijbel is het natuurlijk, wordt er best wel kritisch ook wel gekeken. Zeker als je de evangelie leest, hè, de Heer Jezus, hoe hij kritisch is op geld en op bezit. Wij zijn misschien in onze tijd heel sterk bezig hè, als het gaat over relaties. En wat dan wel kan en niet kan. En dan weten we soms de dingen heel sterk aan te wijzen op ethisch vlak en zo. Maar ik zou zeggen, u moet eigenlijk de evangelie eens doorlezen en al die gedeeltes eens lezen. En dan eigenlijk dat is bijhouden hoe vaak de Heer Jezus het heeft over geld en over bezit en over rijkdom. Nou, de Heer Jezus is er niet per voortduring alleen maar positief over. Ja, hij spreekt bijvoorbeeld zo'n man, hè, dan geeft hij dat beeld, hè, die dan zoveel bezit en die haalt zoveel oogst binnen. Uiteindelijk past dat nooit allemaal in zijn schuren. En dan gaat hij nieuwe bouwen en uiteindelijk gaat hij daarvan genieten. Nou, dan wordt die man een dwaas genoemd. Want dan wordt er gezegd, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen en wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal dat dan zijn? Voor wie is dat dan? Alles wat je nou bezit, al die schuren die je hebt gebouwd, die allemaal nou ja, tot de nok toe vol zitten. Voor wie is dat? Nou, zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. En Jacobus legt hier de vinger erbij. Je waant je nu gelukkig. Met al die rijkdom die jullie verzameld hebben. Maar eens zal het je, nou ja, verteren. Het je aanvreten. Het beeld van verroesten van goud. Ja, dat kan natuurlijk niet, hè. Goud kan niet verroesten. Dat is natuurlijk als je een stuk ijzer buiten in de regen neerlegt. Dan komt dat bruine erop en dat roest dat erop zit. Edelmetaal metaal kan dat niet. Maar dat beeld wat hier gebruikt wordt. Is dat, nou ja, dat oppotten van veel geld en zilver en goud. Dat vergaren, dat binnenhalen. Dat je dat, nou ja, dat je dat alleen maar voor jezelf houdt. En dat je dat niet inzet om iets goeds mee te doen. Het renteloos laten liggen. Of alleen maar, nou ja, alleen maar inzetten om er zelf nog meer beter van te worden. Maar ook, en daar zit misschien ook wel die vinger. Hè? God ziet daar ook naar dat wat je dan doet. Gewoon naar zijn eigen gaven die gegeven worden. God ziet dan hier dat zijn gaven door de ontvanger. Nou ja, eigenlijk zijn goddelijke scheppingsdoel missen. En natuurlijk, hè, dat mag er ook zijn. Hè, dat moet er ook gewoon erbij zeggen. De een ontvangt meer dan de ander. Dat is er zeker. We leven niet in een communistisch land waar iedereen hetzelfde krijgt en hetzelfde bezit heeft. Nee, ook in de Bijbel is dat, mag dat verschil er bestaan. Zeker. Maar wel, degene die meer ontvangt, heeft wel de opdracht om daarin te delen. Ik mocht de afgelopen periode meerdere stellen trouwen. En dan, nou ja, dan ga je nog weer eens, ook in een voorbereidingsgesprek, ga je door dat formulier heen, dat huwelijksformulier. En ook daar kom je natuurlijk terug, hè, dat delen. Dan wordt dan gezegd, hè, dat de man met het zweet op het aanschijn moet werken. En dan moet hij zorg dragen voor zijn gezin. En de kinderen die hij mag ontvangen, die moet hij onderhouden. Maar dat wat hij met het zweet verdient, dat staat dan ook nog een komma achter. En bovendien de noodlijdenden daarin laten delen. Dus niet alleen voor jezelf, niet alleen voor je vrouw, voor je kinderen. Maar ook zij die noodlijdend zijn, die moet je daar ook in delen. Nou, Jacobus zegt, jullie als rijken, jullie laten dat na. En weet nou, dat laat God niet onberoerd. Dan kun je maar niet wat, je misschien wat denken, daar schouderophalend aan voorbij te gaan. Maar weet nou, het oordeel komt eens. En denk nou niet, het is ver weg. Je leest het, hè, de rechter staat al voor de deur. Ook zo'n beeldspraak. De rechter staat al voor de deur. Het staat voor de deur. Het is in die zin al dichtbij. En eens zul je, nou ja, moeten verschijnen. Hè? En dan gaan de boeken open. Ja, en dat wat je dus dan op een verkeerde wijze bezit of binnen hebt gekregen. Of dat niet goed hebt beheerd. Uiteindelijk zal dat je tegen je keren. Want het zal een getuigenis tegen je zijn ten oordeel. Ja. Ja, dan komt het op een bepaalde manier dan toch ook wel weer dichtbij, wel naar mij toe. Ook als wij worden gewezen, hè, dat we moeten zoeken een schat in de hemel en niet een schat hier op aarde. Ja, die vraag ook maar gewoon, of misschien wel gewoon aan vanavond, die vraag te stellen. Waar ben je nou zelf druk mee bezig? Waar ben je niet druk mee? In dat nu, in dat tijdelijke leven. Wat is nu bepalend? In dat wat je doet. Misschien ook wel voor jullie als jongeren. Wat is nou bepalend waarom je een bepaalde studiekeuze kiest? Welke route ga je? Bij welk bedrijf wil je straks werken? Wat wil je worden? Wat zit daarachter? Prachtig als je mag zeggen dat je inderdaad iets wil gaan doen met je handen. Omdat je huizen wil bouwen. Of auto's wil repareren, of elektricien wil worden, hè, omdat je dat verlangen hebt om iets te bouwen, iets neer te zetten, iets te repareren. Of kies je die route dat je weet, ja, misschien is het wel te hoog gegrepen, maar ik zou wel graag zo'n CEO van een groot bedrijf willen worden. Heb je aanzien, krijg je bedrijfsauto, verdien je veel, kun je soms de wereld overvliegen. Waar ben je druk mee? En tegelijkertijd is het ook als je werkt met je handen, waar ben je nu druk mee? Als je wat ouder begint te worden en wat nadenkt over die tijd die voor je ligt. Keihard werken voor dat appeltje voor de dorst, straks, voor later. Nu keihard werken om het straks ook goed te hebben. Alleen waar leggen we dan ons vertrouwen neer, ons afhankelijk zijn? Of hebben we op een goed moment zo'n materiële reserve opgebouwd, ja, dat het misschien wel ook wel ons verraadt, daar waar onze hoop op gevestigd is. En blijkt misschien wel uit de omvang van ons spaarpotje dat we, nou ja, dat we het houvast in, nou ja, in de levende God misschien wel wat kwijtraken. Dat we dat zelf maar creëren. Om uiteindelijk iets van een goed leven ook straks te hebben, waar je natuurlijk zelf keihard voor hebt gewerkt. Ja, misschien zitten er dan toch ook voor naar ons misschien wel wat scherpe woorden in, zo'n vers 5. Wordt daar niet de oproep gedaan dat ook wij matig moeten zijn? Terughoudend in dat wat wij allemaal uitgeven en vergaren en naar binnen harken. Of in ieder geval dat we dat proberen. Want is het ook niet hoe meer we onszelf omringen met spullen die alleen maar onze zucht naar meer comfort bevredigen. Alleen hoe snel kan het dan ook weer niet gaan dat misschien ons geestelijk leven, ja, soms ook maar kwijnend kan zijn. Dat het zomaar met elkaar in conflict is. Ook zomaar een strijd kan zijn om dat heilige leven voor God. Wanneer we ons geld besteden en onze eigen begeerten en verlangens stimuleren. En bovendien dan niet in geest van alleen maar genieten. Eigen belang. Erkennen dat rijkdom wat we hier kunnen verzamelen soms ook maar zomaar gevaarlijk terrein kan zijn. In onze strijd nederig te leven met God. Persoonlijk, maar misschien ook wel gericht op onze naast. Ja, bij mij komen dan deze woorden van Jacobus ook zomaar binnen. Niet dat ik me nou schaar onder een groot grondbezitter of zij die werkelijk vermogend zijn of zo, maar ze dan leven hier in het rijke Westen. Dan ziet waar soms mijn verlangens naar uitgaan. Moet ik eerlijk maar zeggen, ook als predikant woon natuurlijk niet minder bedeeld of zo. Maar waar gaat je verlangen uit en hoe ga je daarmee om? Ja, Jacobus, hij spreekt hier de rijken erop aan. En dan maakt hij een keer eigenlijk. Je zou kunnen zeggen, het is bijna een wending in als je vers 7 gaat lezen. Als hij uiteindelijk dan tegen de arbeiders en hem op het oog heeft. Dan wordt die toon opeens anders. Dat wordt bijna milder, hè, pastoraal bewogen. Let alleen maar op die aanhef. Dat is een beetje de vraag. Hè, wie zijn dan die rijken geweest? Zijn dat allemaal mensen geweest die buiten de gemeente leefden? Zij die niet geloofden of misschien wel nog verbonden waren met de synagogen. Maar wie waren ze? Hè? Jacobus gebruikt een paar keer in zijn brief. Mijn broeders. Maar die natuurlijk heel erg die verwantschap met elkaar ervaart. Hè? Broeders en zusters er zijn in het geloof in Jezus Christus. En een paar keer haalt hij dat aan als hij mensen aanspreekt. Maar nu dus weer, mijn broeders. Die arbeiders, zij die riepen tot God. Zij die in armoede gedrukt worden door hen die rijk zijn. En dan zegt hij tegen hen, heb geduld, heb geduld. Met alles wat je wordt aangedaan in het leven, heb geduld. Ergens bij mij roept dat iets van innerlijke weerstand op. Je zou het zomaar met Jacobus willen delen. Hè, van hoe kun je nu Jacobus, hoe kun je nu aan hem dat vragen? Als je onrecht wordt aangedaan. En dat je dan zegt, heb maar geduld. heb geduld. Ja, om die gedachte denk mee te maken met dat wat Jacobus hier deelt, moeten we wel kijken wat hij dan bedoelt met dat geduld zijn. Welke lading heeft dat dan voor Jacobus? Dat is natuurlijk wel, opletten, hij is natuurlijk wel een gelovige. Hij leeft vanuit het werk van Jezus Christus. En hij ziet op God, Yahweh, de Vader. We mogen wel zien dat dat geduld in de Bijbel, dat is een eigenschap van God. Statenvertaling lezen we dat woord hè, van Gods geduld, dat woord langmoedig. Lang van gemoed. Gaat over wat langers heen, een langere periode. Geduldig is niet alleen maar geduldig voor een paar minuten, maar dat strekt zich veel verder uit. En zo is het de Heere God die zich aan ons heeft bekendgemaakt, ons als gelovigen. Alleen wat dat geduld nou is, als je nou werkelijk weet wat het geduld van de Heere God is, dan ja, dat weet je pas als je werkelijk ziet op wie hij is. Op die God, Yahweh, die God en Vader van Jezus Christus, die met ons, met mij geduldig is. Het is ook wel heel persoonlijk wordt het. Als je dat voor je houdt, hè, dat je zelf je leven leeft. Maar dat er op een goed moment God in je leven is binnengedrongen. Dat hij, en dat kan zijn hè, misschien wel op hele jonge leeftijd al. Hè. Soms misschien wel als kind al. Dat God in je leven binnenbreekt. Met zijn woord en geest. En dat hij zich aan jou openbaart. En dat het gaandeweg in jouw leven steeds meer mocht gaan leven. Iets van de Heere God. Iets van zijn vaderhart mocht ervaren. Maar ook dat je ging ontdekken in wie hij is, zijn zoon, de Heer Jezus Christus. En dat je tot die ontdekking kwam dat jij schuldig staat tegenover God. En dat je het ontdekt dat door jouw zondige leven, dat de loon op de zonde, dat de dood is. Maar ook dat als je daar dus achterkomt, dat je dan ook mag zien dat de Heere God die zonde die ik doe iedere dag weer opnieuw, dat de Heere God die niet direct straft. Maar dat hij aan mij een tijd heeft gegeven om tot inkeer te komen. Dat ik op die doodlopende weg liep en dat hij telkens mij aansprak, maar dat het tot die keer is gekomen dat ik mij gericht zag op God, de levende die mij aanriep in het leven. Als je dat mag meemaken in je leven, als je dat meegemaakt hebt, dan mag je daarin niet zien hè, dat de Heere God langmoedig is. Geduldig. Ja, dan gaan die woorden leven in je hart. Die woorden uit van barmhartig en genadig. De Heer is geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Zo is hij. Zo is hij. En zo wil hij ook voor u en jou zijn. Geduldig en barmhartig. Hij heeft een warm hart voor u. Hij wil niet dat enige verloren gaat. En daarom is hij geduldig. Want anders had hij inderdaad, dan had misschien wel nu al die wereld al geweest. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Maar hij is geduldig. En hij roept en hij spreekt en hij trekt. Nu zo. Omdat Jacobus die hemelse rechten verwacht. En hij mag kennen God de Vader en hem zijn Zoon Jezus Christus. Kan hij oproepen tot dat geduld hebben. Jacobus, nou ja, meer dan dat geduld, dat is meer dan lijdelijk het leven aanvaarden. Zo van, nou ja, dat overkomt je nu eenmaal, dat is nu eenmaal zo. Het is ook niet een soort eindeloos wachten. Nee, in geloof, dat is wat Jacobus wil delen. In geloof wordt het een uitkijken. Een uitkijken. Het maakt dat het doel in je leven, als het ware, verplaatst wordt van het leven hier en nu, in naar dat wat komen gaat. Hij, Jezus Christus. Hij die recht zal spreken. Ja, en dat daar zit ook in. Dat inderdaad in dat gericht staat God centraal. En dat zal voor de rijken dus een verschrikking zijn, maar voor de armen een troost, zegt Jacob. Niet omdat de rijken rijk zijn en de armen arm. Maar omdat de rijken hun rijk zijn hebben uitgebuit en misbruikt hebben. En de armen per voortduring in de ellende hebben gedrukt en hun lot hebben overgelaten. Terwijl zij die in hun arm zijn rechtvaardig waren, zo deelt hij. In die zin dat ze in de afhankelijkheid leefden van hun Heer. Nu Jacobus zegt dat gelovig uitzien naar de wederkomst van Christus, dat mag je kracht geven. Als je lijden en onrecht, als je dat dagelijks aan de lijve ervaart, dat je dat verdragen kunt. Vooral het laatste, verdragen, geduldig. Maar wel, zegt Jacobus, met verwachting. Met verwachting. Hoe? Ja, dat geeft natuurlijk zo'n prachtig beeld. Hè, van zo, je zou kunnen zeggen van een akkerbouwer. Die uitziet naar de regen. Waarvan de oogst absoluut afhankelijk is. Hè. Die akkerbouwer die wacht geduldig op het regenseizoen. Hè. De vroege regen. Oktober, november. Net in die periode zal de akkerbouwer dat graan en de zaaien. En uiteindelijk die eerste regen zorgt dat het opkomt. Het ontwikkelt zich langzaam en waarschijnlijk zit er dan vaak een periode van droogte. Het wordt sterker. Maar uiteindelijk, op een goed moment, moet daar vrucht in komen. Nou, daarvoor was die late regen nodig in maart, april. Want dan uiteindelijk zou ervoor zorgen dat uiteindelijk daarna ook de oogst geoogst zou kunnen worden. Nou, dat die regen viel, dat was natuurlijk geen garantie. Alleen die vroege en late regen, dat werd als een gave van God beschouwd. En die akkerbouwer, eigenlijk al die mensen die daarvan leven, die zagen er als het ware rijkhalzen naar uit. Dat die regen zou komen. Nou, in de tijd dat de gelovige afwacht en uitkijkt naar de komst van de Heer, kan hij moed putten. Want die komst die wordt verwacht. En die komst zal alles veranderen. En dat is het wonder van Gods ingrijpen. Dat het wonder, dat het een oordeel niet alleen wordt uitgesteld, maar dat het ook mag weten dat het eens is weggedragen door het lijden en sterven van de Heer Jezus aan het kruis. En daarom is er Gods geduld. Zodat wij nu nog die reddingsboei kunnen grijpen. Het verlossingswerk, de Heer Jezus Christus. En dat we door hem, ook door de geest, dat geduld mogen ontvangen als vrucht van de geest. Zo te staan in het leven, omdat je het zelf had mogen ervaren. Dat God met u en jou geduldig was. En je wilt en je hoopt en je dringt er ook op aan bij die ander. En Jacobus zegt tot zijn lezers in hun omstandigheden om in die tijd te volharden. Je moet je hart sterk maken tegenover alles wat er, dat wat je overkomt, je aangedaan wordt. Versterk je hart. Als een soort vermaning van dat geduld oefenen. Dan is natuurlijk wel de vraag hoe doe je dat dan? Hè? Zo'n standvastig hart, je hart versterken. Ik kom een tekst, een woorden tegen of een verwijzing daarna naar die woorden in Lucas 9 vers 51. Waar staat dat de Heer Jezus, hij zijn aangezicht richtte naar Jeruzalem. Want daar ging het naartoe. Daar was hij naar op weg. En hij richtte zijn aangezicht daar naartoe. En in alles wat hem daar te wachten zou staan. Nou, in dat beeld hoe de Heer Jezus zijn aangezicht richtte, daar klinkt de kracht van dat woord in door. Er zit in dat zicht wat de Heer Jezus heeft naar Jeruzalem, daar zit een vast beslotenheid in. Een vast voornemen, volharding. Nou, deze innerlijke kracht te volharden, dat zullen de lezers ontvangen wanneer ze acht geven op de wederkomst van Christus. Dat sterk maken van dat hart, of deze voorziening met innerlijke kracht, dat is het werk van God. Iets van die belofte woorden die gegeven zijn. Waardoor je over dat lijden, over dat onrecht, over dat wat je aangedaan, dat je daar als het ware overheen kunt zien. Over, nou ja, dus dat, hè, dat wat je overkomen kunt in het leven. En Jacobus, hij spreekt niet in termen van tijd. Maar die voltooid verleden tijd van het werkwoord nabij zijn, dat geeft aan dat die nabijheid van deze komst een realiteit is. Dus die volstrekte zekerheid dat de Heer Jezus Christus, dat er niet een moment moet komen dat, nou, op een moment en dan zal Hij komen. Nee. Christus is ook nu. Hij is komende. Hij is onderweg. Hij is onderweg. Ja, is dat ook niet waar je bij tijden dan, nou ja, zo diep naar verlangen kunt, hè? Nou, misschien wel dat sacrament van het heilige avondmaal. Waar ook die oproep in klinkt. Hè? Om in gedachten te nemen. Jezus lijden en sterven. En zijn opstaan. Dat hij de dood heeft overwonnen. En de machten. En dat we worden opgeroepen om dat in gedachten te nemen. Totdat, zo zegt Jezus, totdat ik weer kom. Dan is dat ook niet dat aanzitten. Dat op krachten komen. Om het als het ware nu in deze tijd uit te houden. Als een bemoediging. Als iets van een kenmerk van geduld. Waar Jacobus het hier dus over heeft. Dus niet die gelatenheid. Maar dat het alleen is met verwachtend uitzien. Je zou kunnen zeggen, Jacobus roept eigenlijk de mensen op. Hè, jullie moeten zo in het leven staan dat je eigenlijk als het ware op het puntje van je stoel zit. Ja, met alles wat er om je heen gebeurt. Hè. En daarin geduld in uitoefenen, maar wel het puntje van je stoel. Want hij is komende. Niet zoals die profeten. Ze hebben in de naam van de Heer dat evangelie verkondigd. En bij hem bracht dat lijden mee. Maar dwars daardoorheen hebben ze kracht ontvangen en hebben ze verder gezien in dat wat ze profetisch mochten verkondigen. Hij is komende, hij is komende. En hoe zij dan dat vol moeten houden, dan wijst hij op Job. Op Job. De Heere God die een verzoeking op Job laat komen, hè? Op Job af laat komen. Iets waar, als je terug zou lezen in Jacobus, in het eerste hoofdstuk, vers 12, daar wordt ook gezegd, hè, dat de gelovigen, ze worden beproefd en in verzoeking gebracht. Te zien dat ze staande blijven, kracht ontvangen. Nou, hier dus ook, hè, bij Job. Job was een gezegend mens, veel welvaart. En toch komt er een moment dus dat hij op zo'n mesvaalt zit, alleen maar met een potscherf. Ja, ook nog zijn vrouw, hè, die komt op een goed moment ook naar hem toe. En die zegt, ja, die zegt natuurlijk, zeg God nou vaarwel, joh. En sterf. Iets van, ja, zie jezelf nou zitten, dat is toch geen leven. Maar die beproefdheid van zijn geloof, dat moest volharding uitwerken. En die volharding, die moest volkomen doorwerken, zodat, nou ja, dat in Job zichtbaar werd. En zo zien we het dan ook gebeuren. Dat einde van Job, dat heeft ook geen sprookjesachtig einde. Hè? Iets van, ze leefden nog lang en gelukkig. Nee, het was het begin van het doel van God. Iets van die verdieping van kennis bij Job. En dat is wat de geschiedenis van Job, maar ook van Jacobus ons leert. Stellig dat beide, wat God ons geeft aan welvaart. Dat hoef je inderdaad per definitie niet af te keuren of te verachten. Want in dat wat we ontvangen, dat, ja, op een eerlijke wijze, daar mag zegen op rusten. En Job deelt dan ook aan het einde dat alles wat hij heeft meegemaakt. Ze zei, hè, van, ja, alleen door het horen, met het oren heb ik u gehoord. Maar dan in alles wat hij heeft meegemaakt, mag hij dat zeggen, hè, maar nu heeft mijn oog u gezien. Hij heeft de Heer meer en dieper leren kennen. Niet van horen zeggen, maar hij heeft het ervaren aan de lijven. Hoe God naar hem omziet. In die beproeving, in dat wat hij door moest maken. Heeft hij iets van dat geduld ervaren. Om het vol te houden, om het uit te houden. Nou zo dus. Om dan ook te ontdekken in dat wat Job dan ook krijgt. Hè? Die omkeer in zijn leven, ruimschoots ontvangt. In dat wat hij is kwijtgeraakt. Wordt dubbel gegeven door de Heer zelf. En daar kun je natuurlijk ook over struikelen, ook over die woorden. Job ontving het in zijn leven. En dat moeten we ook maar zeggen tegen elkaar, ook vanavond. Dat geldt niet voor iedereen. Soms wordt dat onrecht of dat wat we ervaren waar we niet van slapen kunnen. Soms wordt dat onrecht, dat alles wat ons overkomt in dit tijdelijke leven niet rechtgezet. We mogen wel weten, eens zal het rechtgezet worden, maar nu. Het laat ook wel iets zien dat we als mensen begrensd zijn. Misschien wel juist als we nu staan op de drempel van het einde van het kerkelijk jaar. Maar we toch mogen weten, wel dat weten en belijden dat God eeuwig is. En dat alle tijden in zijn hand zijn. En dat hij niet nooit loslaat wat zijn hand is begonnen. En dat het leven van ons toekomstgericht is. En dan verwaarlozen we niet het leven van vandaag en morgen. Zeker niet als we dat leven ook niet klein krijgen. Maar toch, we trekken voort met elkaar. We mogen zo meteen de avond ingaan en de nacht en de nieuwe week weer binnentrekken. Maar in dat alles leunen we op Gods barmhartigheid. En leven we onder zijn ontferming. En zo trekken we verder als vreemdelingen, als pelgrims op weg naar ons thuis. Maar we doen het met dat gebed op onze lippen. Om in geloof dat we ontvangen naar ons eeuwig thuis. En ja, dan kun je soms dat onrecht nu voelend en daaraan lijden. Maar toch bidden we met geduld. Maranatha. Ja, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Amen. Laten we samen bidden en danken. Ja, Heere, dan zingen we deze woorden als antwoord op de verkondiging. Wat zijt gewoon rustig in uw lot. En hoe treuren we dus verslagen. Ja, Heere, dat kortstondig ongenecht kan ons zwaar vallen. Misschien ervaren we dat ook wel zo. Heer, we kunnen soms lijden aan het leven. Aan dat wat ons overkomt. Aan onrecht wat ons is aangedaan of wordt aangedaan. Als we ziek zijn. Als we ouder worden en het lichaam slijt. Met alle pijn die dat met zich meebrengt. De pijn ervaren van... of misschien wel kinderen die u hebben verlaten. Niet levend in geloof. Hun eigen weg gaan door deze wereld. Heere, dan kunnen we misschien nauwelijks deze woorden meezingen. Krijgen we het niet over onze lippen heen. Maar toch dat we dan toch in ons hart het wel mee mogen zingen, die woorden. Mijn redder is mijn God. Heer, om daaruit te leven, om ook zo in dit leven te staan. Om zo ook de avond weer in te trekken en de nacht die komt. Dan bidden we het, Heer, blijf bij mij, Heer. Blijf bij ons. Gaat u ons voor en trek ons mee zo door het leven heen. In navolging van u, Heer Jezus Christus. En geef ons dan in dit leven alle wijsheid om te gaan met dat alles wat naar ons toekomt. En al de welvaart waarin we misschien wel leven, waar we misschien ook wel mee worstelen. En misschien ook wel dat systeem waarin wij leven, van ons werken, van bezig zijn. Waar we misschien opgejaagd worden door onze agenda's, door al die deadlines die er kunnen zijn. Voortgestuwd. Hoe dat ons soms ook goed kan vallen. Misschien wel in weldaad in leven kunnen. Of misschien vanavond wel daar de zere zinger bij de vinger bijgelegd is. Heer, geef ons daarin wijsheid om te handelen. En doe ons zien naar onze naasten. Heer, wat hebben we het nodig dat we in diepe afhankelijkheid van u leven. En gaat u zo met ons mee. Zo bidden we voor elkaar zoals we hier zitten. Voor hen die thuis met ons mee verbonden zijn, wees ook bij de wereld om ons heen, ons land, onze regering. Geef hen de wijsheid die nodig hebben. Heren, plaatselijk, burgemeesters en wethouders, provinciaal. Maar ook onze landelijke regering, onze overheid, het kabinet. Geef hen alle wijsheid die nodig is, heren. In bijzonder ook zij die dat vanuit een christelijk perspectief doen, heren. Geef hen de woorden die nodig zijn. Ook allen die betrokken zijn bij alle wetten en plannen die gemaakt worden. Heer, geef hen wijsheid en inzicht. Ze vooral mogen zien, Heer, op het goede voor ons land, voor onze burgers. Bidden zo voor deze wereld. Heer, waar er soms zoveel onrecht kan zijn. We dragen dan ook hen aan u op, Heer, die onze, door onze straten en stegen dolen. Heer, ook in onze grote steden. Geen plek hebben om te wonen, nauwelijks rond kunnen komen, waar armoede hun lot is. Ik geef dat er mensen om hen heen zullen staan die in barmhartigheid zullen uitzien. En daarom bidden we, Heer, voor al die organisaties die hier ook in ons land actief zijn en die zorg dragen voor hen. Soms in dat kleine, in dat wat er gegeten moet worden of dat wordt aangereikt wordt. Heer, u roept ons toch op om juist hen te geven, dat glas water en die jas. Geef, Heer, dat we ruimhartig mogen zijn om zo ook zorg te dragen voor die naasten, dichtbij en ver weg. We bidden voor al die hulporganisaties die ook over deze wereld rondgaan. Zapen, nood proberen te ledigen, Heer, daar waar het werkelijk een nood is. Geef hen wijsheid en inzicht. bidden zo voor uw volk Israël. Heere, uw oogappel. En tegelijkertijd gebeurt daar, Heere, ook zoveel, Heere. We krijgen soms ook daar de dingen niet klein. We bidden, Heere, wilt u daar in erbarmen naar hen omzien. Bijzonder naar hen die lijden aan deze oorlog. Die in rouw zitten, trauma's hebben. Die er geen weg mee weten, Heere. Die ten onder dreigen te gaan. Geef dat ook zij hun verwachting mogen stellen op u en uit zullen zien naar uw weerkomen, Heer Jezus Christus. Heer, er zou zoveel nog aan en bij u te brengen zijn. De oorlog in de Oekraïne. Zoveel onrecht wat er gaande is in deze wereld. Waar mensen onderdrukt worden. Waar broeders en zusters vandaag niet samen konden komen. Omdat ze vervolgd worden. Misschien wel opgesloten zitten. Maak hen vol van uw geest en maak dat ze geduldig zijn. Versterk hun hart, Heer. En doe hen leven met het zicht op uw komen. Heer, zo bidden wij u. Vergeef, Heer, wat niet goed was en zegen dat wat tot lof en eer van uw naam was. We vragen het u om Jezus Christus wil alleen. Amen. Nadat er gecollecteerd is, willen we zingen de woorden uit Psalm 62, daarvan het eerste vers en ook het vijfde. trekken we verder. De avond in, de nacht die komt en de week die voor ons ligt. Geduldig, maar wel niet alleen, want u mag het ontvangen, de zegen van de Heere. Hij, de Heere, zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.